Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de hoogtepunten, blunders, kansen en retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Debbie Klein. Debbie is CEO van Leen Bakker en van Quantum. In Nederland en België heeft Leen Bakker momenteel 165 vestigingen. Quantum telt in totaal 110 vestigingen in deze landen. Mijn naam is Marcel ten Holte. Ik ben oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Debbie, dankjewel voor de ontvangst op jullie kantoor in Tilburg.
Welkom.
Fijn dat ik hier mag zijn. Ja, de laatste keer dat we elkaar hebben ontmoet was vorig jaar. Toen hadden wij ons jubileum-event 15 jaar Retail Trends. Toen heb ik jou op het podium nog het jubileumnummer mogen uitreiken. En jij had daar een mooie speech gehouden.
Klopt, ja.
Een jaar geleden. Er is veel gebeurd.
Time flies.
Ja. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ik wil toch eerst heel graag terug naar het begin van jouw carrière.
Ja.
Ready?
Yes.
Oké. Ja, na jouw studie ben jij volgens jouw LinkedIn-profiel in ieder geval begonnen met Nike Europe.
Ja, nou daar gingen natuurlijk wel een aantal andere functies aan vooraf.
Oké.
Volgens mij heb ik nog een uitstapje op een callcenter gehad. En ik heb ook nog een tijdje als receptionist ergens gewerkt. En uiteindelijk werd ik bij Allied Signal, een bedrijf wat een tak van Akzo Nobel had overgekocht, Material Requirements Planner.
Ja.
En dat was ook uiteindelijk de ingang naar Nike.
Oké. Ja. Waar lag die link dan?
Ja, dat is een heel technisch verhaal, maar Allied Signal leverde SF6. En dat was het gas wat in airbags gebruikt werd van onder andere Air Max Nike's.
Oh, okay.
En het bedrijf ging verhuizen naar België en ik had een linkje bij Nike. En ik dacht, nou, daar ga ik eens een balletje op gooien.
Nee.
En dat was best een grappig tijd, want toen was Nike nog niet zo heel groot.
Dit is het Europese hoofdkantoor, hè? Was dat in Hilversum toen?
Ja, was het toen nog op de Marathon, hè? Dus nog niet de campus. En er zaten toen 400 man. En ik denk, toen ik bij Nike wegging, zaten er 1700 man op een op een campus die Portland, Oregon waardig was, zeg maar. Ja.
En je hebt daar inkoop gedaan?
Ja, dat heette daar Footwear Forecast Analyst. Maar dan dacht dat het iedereen dat je met het weer bezig was.
Ja. Zo klinkt het, ja.
Maar we kochten inderdaad voor de Europese markt schoenen in. Dat is gigantische volumes.
Ja.
En ja, weet je, als je naar Nike kijkt, Nike is eigenlijk alles wat je daarvan denkt. Hè? Dus als je van buiten naar binnen kijkt, dan is Nike gewoon die geoliede marketingmachine met mensen die, die dat merk leven. Dat is wel een mooi verhaal. Want wij zaten dus in eerste instantie tegenover de KPN. En dan had je wel eens KPN-medewerkers die dan naar buiten durfden te komen en aan je vroegen van, goh, moeten jullie allemaal verplicht sporten tussen de middag?
Okay.
Dat was een beetje de perceptie van de KPN'ers over de Nike-mensen, die dus inderdaad allemaal tussen de middag een uurtje gingen hardlopen.
En zat je ook nog op de marathon.
Precies.
Hey, maar het inkoop, dan kocht je dus de Nike-schoenen, of die liet je produceren? Of hoe werkt dat dan? Want het zijn Nike, je hebt alleen je eigen merk.
Ja, maar Nike had natuurlijk allemaal licensed fabrieken, waar een groot sourcing team op zat. Dus je hoefde zeg maar niet het product zelf samen te stellen.
Nee,
het was een assortimentselectie. En het forecastingstuk zat dan natuurlijk in de volumes.
Ja.
En je moet je voorstellen, Nike Diverge, ik geloof dat we daar van het best verkochte model in kleur 750.000 paar voor de Europese markt inkochten van één SKU, zeg maar. Dus,
En als je nou terugkijkt naar die tijd, hè, ja, welke retailles of welke merkles heb je daar geleerd? Want dat is natuurlijk echt een topmerk.
Nou ja, dus de kracht van marketing. Hè?
Ja.
Maar ook wel de procesoriëntatie. Dus je had bij Nike heel veel mensen die van een bepaald ding heel veel wisten en dat ook heel goed deden.
Ja.
Dus het was een geoliede machine, dat zei ik net ook.
Ja.
Dus wat dat betreft heb ik daar zeker als het gaat om proces en de kracht van marketing heel veel geleerd.
Ja. En dan stap je in 2000 na 4 jaar over naar collega-concurrent Adidas.
Ja.
Wat was dat?
Nou, dat was best interessant, want je werd eigenlijk gelijk gevraagd om de campus te verlaten.
Not amused, denk ik.
Nee, dan zijn ze bij Nike not amused, dat klopt. Nou, Adidas is natuurlijk een heel vergelijkbaar bedrijf, maar in zoverre, het een is erg Amerikaans, het ander is Duits.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een verschil. En dat was in eerste instantie, had dat ook nog meer het gevoel van een familiebedrijf.
Adidas.
Ja, dat zat toen nog in Etten-Leur. Daarna verhuisde het naar Amsterdam. Uiteindelijk ging de Benelux-organisatie over naar Manchester. Dus ik ben ook nog een tijdje, heb ik nog een tijdje in Engeland gewoond. Okay. Maar beide bedrijven zijn heel vergelijkbaar. De sportindustrie is heel vergelijkbaar. Ja.
En waar daar deed je geen inkoop, was je business analyst. Ja, wat houdt dat in?
Nou, daar zat ik onder de inkoop- en marketingdirecteur. Ja. En daar deden we enerzijds cijfermatige analyses aanleveren aan het inkoopteam of het marketingteam, wat relevant was. En anderzijds deden we grote projecten. Dus je moet je voorstellen, de eerste factory outlets die geopend werden, de eerste concept store doorrekenen, dat soort zaken. Ja.
En als je nou terugkijkt naar die Adidas-tijd, is dan iets wat jou het meest is opgevallen of waar je het meest trots op bent uit die tijd?
Nou ja, weet je, kijk, Adidas had natuurlijk heel erg die voetbal-heritage ook. Hè? Ja. En dat was ook een leuke tijd in de zin van het ademde sport.
Ja.
En trots. Ja, ik heb er gewoon heel veel mogen leren. En dat is natuurlijk altijd heel erg fijn om op terug te kijken.
Ja, ja.
Dus ERP-implementatie. Dat is niet iets om heel erg seksies, maar wel heel erg relevant en interessant voor later. Forecasting tools. Internationale meetings waarin we assortimenten samenstelden. Dus het was een mooie, interessante tijd.
Ja. En na ook weer 4 jaar, ga je naar het grote V&D.
Ja.
In 2004.
Ja. Ja.
Een enorme stap.
Ja, dat was natuurlijk, als je het hebt over complexiteit.
Ja.
Dan ging je eigenlijk in de macht 30 ging je het echte werk doen, zeg ik altijd maar.
En je wordt daar Buying and Merchandising Director?
Uiteindelijk wel, ja. Okay. Ik ben daar begonnen als merchandise planner. Daarna productgroep manager mode accessoires.
Okay.
Uiteindelijk business manager noemden wij dat. Dus buying director gebruikte was internationale titel. Van zowel de mode accessoires als alle modegroepen.
Okay.
Dus ik heb daar echt een enorme mooie leerschool gehad.
De sport zat daar niet in?
Daar zat sport ook bij in. Ja,
okay,
ja, het was best een riedeltje. Het was uiteindelijk damesmode, herenmode, kindermode, sport.
Alles behalve koffers of zo?
Koffers zat er ook
zat
bij.
Ook in.
Ja. Oh. Nee, het was eigenlijk alles behalve non-food en hardwaren. Right. Dus zeg maar de branche waar ik nu in actief ben.
En ja, was dat de stap van merk naar retail, was dat heel anders?
Ja, het was heel anders.
Ja.
Ten eerste, het was gewoon echt complexer. Mm-hmm. Je zat veel dichter op de klant. Hè? Dus wat je bedacht had ook veel sneller invloed.
Ja.
En dat was natuurlijk ook een hele andere energie bij V&D. Want toen ik daar binnenkwam, was het net van de beurs gehaald. Hè, door KKR en Alpinvest, als ik me niet vergis. 12 van 72 vestigingen waren gesloten. 1 op de 4 medewerkers was ontslagen. Ja. Ja. En we waren eigenlijk met elkaar op een missie om V&D weer helemaal relevant te maken.
Ja, was dat in de tijd van Mark McKeon?
Ja, zeker. Ja.
Leuk. Hey, en was dit ook jouw eerste leidinggevende baan? Of had je daarvoor ook al leiding gegeven?
Nou, ik had wel wat kleiner team leiding gegeven, man of 3. Maar dit was wel de eerste serieuze leidinggevende ervaring.
Ja, ja.
En ik heb ook hier gewoon het geluk gehad dat ik altijd managers of leiders boven me heb gehad die bereid waren in me te investeren. Dus me ook feedback te geven, beter te maken op onderdelen. Sowieso werd er bij V&D eigenlijk heel veel onderzocht en gedaan. Want we hadden niet de luxe om dat niet te doen. Dus elke knop waaraan gedraaid moest worden, daar draaiden we eigenlijk aan. Ja, elke KPI die er geanalyseerd kon worden, analyseerden we.
Ja.
Assortimentsplannen werden tot in detail gemaakt. Analyses werden tot in detail gemaakt. We probeerden alle moderne manieren van sourcing uit. Value engineering, fast fashion. Weet je, het was best een heel breed georiënteerde opdracht die we daar hadden.
Ja.
En ook het winkelconcept, de routing. Eigenlijk hebben we bij V&D alles aangeraakt. Dus het is voor mij 8 jaar Retail University geweest.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ze noemden het natuurlijk in de markt wel het ministerie van retail, maar voor jou was Retail University.
Nou ja, ik herken het, het ministeriestuk ook hoor. Ja. Want zeker in de tijd van de Spakkelerweg, wat natuurlijk gewoon wel bezien werd als een bunker.
Ja.
Daar straalde de dynamiek niet vanaf. Maar ik moet zeggen, toen we verhuisden naar de Laardenhoogteweg en het gewoon een wat modernere omgeving werd, ervaarde ik het meer als Retail University. Ja. Ik vind het ook nog steeds een van de bedrijven waar je ook nog echt opgeleid werd. Ja. Dus nog echt een opleidingsinstituut.
Ja, want als we het daarover hebben, dat is natuurlijk, als je nu kijkt naar het management wat er nu in Retail Nederland is. Vroeger had je inderdaad V&D, maar zo'n hoge kaderopleiding. Je had natuurlijk CNA, die had een interne opleiding. En Ahold, Albert Heijn. En daar komen eigenlijk alle managers zo'n beetje vandaan.
Ja.
Maar er is niet zoveel meer van over.
Klopt. Nee,
dus... Merk je dat nu? Als even naar Young Potentials bijvoorbeeld. Hoe worden die nu opgeleid?
Nou, je merkt dat er wel weer andere manieren van organiseren zijn. Hè? Dus... Zeker als het om e-commerce gaat en de ronde tafels en dat soort zaken. Zie je dat mensen elkaar best vinden via webinars en dat soort zaken. Maar echt het traditionele opleidingshuis zoals we dat kennen van V&D, dat zie ik minder. Ja.
Je hebt 8 jaar gewerkt. Er is behoorlijk wat gebeurd in die tijd bij V&D. Wat was voor jou de belangrijkste verandering in die periode? Want je bent daar geweest tot 2011.
Ja.
Dus niet de meest verloren tijd volgens mij.
Nee. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens hoor. Wij zijn natuurlijk in 2010 verkocht aan Sun Capital.
Oh ja.
2011 meen ik mij te herinneren dat een extreem goed jaar was.
Okay.
Kijk, en wat ik al zei, we draaiden aan alle knoppen. We waren ontzettend druk bezig om die organisatie. Ja, het was altijd een beetje langs het lijntje scheren.
Ja.
Maar natuurlijk ontzettend hard bezig om die organisatie weer helemaal future-proof te maken.
Ja.
Mark McKeon was ook een ongelofelijke gepassioneerde leider.
Ja,
hè?
Ik
weet nog wel, zijn mantra was... Debbie, there's no such thing as a lazy version of retail, zei hij altijd.
Wow. Ja.
En om heel eerlijk te zijn, denk ik daar nog heel vaak aan terug, Marcel.
Mooi.
Want there is no such thing as a lazy version of retail. Vanwege de complexiteit en vanwege het feit dat je... Ja, eigenlijk altijd geconfronteerd wordt met nieuwe dingen, onvoorziene dingen, nieuwe concurrenten. Ga zo maar door. Ja.
Hoe is het dan voor jou als je nu terugkijkt naar de ondergang van dit instituut of jouw university?
Nou, daar heb ik een mening over, maar die vind ik niet belangrijk. Nee. Ik heb er ook een gevoel bij.
Ja, en, wat is je gevoel dan?
Ja, het gevoel wat ik erbij heb, is dat ik dat gewoon nog steeds heel erg jammer vind.
Ja.
Dat ik ook de mooie dingen van dit merk zie. Kijk, wat veel mensen misschien niet weten, maar V&D was marktleider op het gebied van koffers. Mm. Was marktleider op het gebied van portemonnees, van zonnebrillen, goud, zilver, horlogerie.
Vroege platen.
Sokken, campus.
Ja.
Ik weet niet of ik sokken al gezegd had. Maar
ja.
Nee, maar in ieder geval, weet je, dus er was ook een heleboel ongelooflijk sterk aan het merk.
Ja.
En sommige van die segmenten, die zijn ook eigenlijk bijna in de markt niet teruggekomen.
Nee.
Hè? Dus,
verdampt.
Ja, een beetje verdampt. Dat zal natuurlijk een groot gedeelte online gegaan zijn. Maar ik vind het nog steeds erg jammer. Ja. En natuurlijk zullen alle criticasten zeggen van... joh, het concept was geen lever meer in te pompen. Toen ik in 2011 wegging, heb ik dat niet zo ervaren.
Nee.
Nee.
Als je dan even terugkijkt naar de poging van Hudson's Bay... heb je daar ook een gevoel bij?
Nou ja...
Zul je in ieder geval naar gekeken hebben?
Ik heb er naar gekeken. Ja. Ik vond het een dappere poging. Ik vond het concept er prachtig uitzien. Ik denk dat ik zelf een iets ander assortiment en positionering had gekozen.
Oké. Okay. All right. Na V&D ga je naar Essen, het Duitse Karstad.
Ja.
Hoe kom je daar terecht?
Ja, dat is. We hadden een samenwerkingsverband met Karstad... want we hadden de Mart Visser jassencollectie bij Leenbakker. Of, nou moet je mij horen, bij V&D.
Ja.
En die
zit er goed in.
Zit er goed in, hè, ja. En die jassencollectie, die voerde ze ook bij Karstad.
Ja.
En, ik had Andrew Jennings leren kennen. En die vroeg mij om naar Duitsland te komen.
En daar werd je buying director?
Ja, ja.
Van alles wat rondom... vrouwenspeeld.
Ja, in ieder geval wederom de modeaccessoires en de damesmode. Ja, ja.
Oké. Okay. Ja. En als je dan kijkt naar je hebt je ervaring natuurlijk bij V&D, Nederlandse markt. Nu de Duitse markt. Wat zijn dan voor jou grote verschillen? Bijvoorbeeld qua managementstructuur of qua consumenten.
Ja.
Zie je daar verschillen in überhaupt?
Ja, Duitsland. Kijk, ten eerste was Karstadt echt een heel groot bedrijf. Ja. Hè? Ik meen 3,5 miljard omzet toen ik er begon. En het had ook wel een beetje wat Duitsere, strengere bedrijfscultuur. Mm-hmm. Ondanks dat er inmiddels wel een behoorlijk groot Engels directieteam zat,
ja.
Had het natuurlijk nog steeds wel een beetje dat serieuze Duitse DNA.
Ja.
Maar ik leerde dat ook erg te waarderen. Want uiteindelijk is retail mensenwerk.
Ja.
En wat je ziet gebeuren is dat als je je verdiept in de mensen die er werkten, dat je daar ook enorme parels tegenkwam. Dus ik weet nog wel dat ik het lingerie-team en het sokken-team zat volgens mij in de kelder bij Karstadt. Dus dat was ook bizar. Oh,
gaaf
dat
je in het sokken-team mag werken.
Maar ook dat je dan in de kelder zit.
Ook nog.
Ja. En uiteindelijk, Herr Holkamp en vrouw Stiepig-Reis, dat waren dus twee toch wat oudere inkopers, maar met een ongelooflijk talent voor het inkopen van sokken tegen geweldige marges. En uiteindelijk, als je die mensen kan uitleggen wat je van ze verwacht en dat jij niet in je eentje op het station in Düsseldorf staat, maar hun mee op reis neemt.
Mm-hmm.
Dus niet van zij nog in Essen, jij in Düsseldorf, maar mensen mee op reis nemen. Dan kan je ongelooflijk mooie dingen doen.
Ja.
Want retail is uiteindelijk je verdiep in je klant, maar net zo goed ook verdiep in je medewerker. Ja. Want die moeten het ook voor je doen natuurlijk. Ja.
En toch vlaag je al na 2 jaar Karstadt om weer in Nederland aan de gang te gaan bij Beterbed.
Ja,
ja. Hoe was dat dan?
Nou, dat had ook wel een privé reden. Ja. Ik had 2 jonge kinderen. Ja. Wij woonden in Amsterdam. Ja. Ik werkte in Essen. Dus op een gegeven moment dan is die werk-privé-balans gewoon ook zoek. Maar ik werd gebeld door Beterbed, door Ton Ambeek. En,
altijd goed, hè, als je gebeld wordt.
Dat is leuk, hè? Ja. Ja. En Ton en ik hebben afgesproken in een hotel aan de rand van Amsterdam.
Nou, Ton was toen algemeen directeur, hè?
Was toen algemeen directeur van Beterbed, inderdaad. En dat klikte.
Ja.
En soms moet je natuurlijk gewoon iemand hebben die het in je ziet.
Ja.
Dus iemand die zegt van, hey, ik ben op zoek naar iemand die uiteindelijk algemeen directeur wil worden bij Beterbed.
Dat was ook het uitgangspunt eigenlijk?
Dat was het uitgangspunt.
Okay. Ja.
En ik ben bereid om jou daarin op te leiden als jij bereid bent om van Karstadt naar Beterbed te komen. En zo is dat uiteindelijk ook gegaan.
Mooi.
Ja.
Mooi. Dus oké, je begon daar in inkoop en marketing.
Ja, ja.
1,5 jaar en toen nam jij eigenlijk zijn functie over.
Ja, nou hij was natuurlijk ook van de holding.
Oh, ja,
hè? Dus
ja,
hij had natuurlijk
ja,
het hele
precies.
Duitslandstuk en Spanje en Frankrijk en Zweden natuurlijk nog onder zijn hoede. Maar ik werd inderdaad voor de Benelux algemeen directeur. Ja. Ja.
En dan ga je dus eigenlijk van de warenhuizenmarkt naar de speciaalzaak.
Ja.
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 Hoe is dat dan?
Ja, nou het was even wennen, omdat ook de omvang van het bedrijf natuurlijk wat kleiner was.
Maar wel beursgenoteerd.
Nou, dat was ook heel interessant natuurlijk. Ik vond de bedrijfscultuur heerlijk.
Ja.
Ik heb wel wat met dat Brabantse. Ja, dat blijkt.
Ja, ja,
hè? Ik ben er niet meer weg te slaan uiteindelijk.
Nee.
Maar ontzettend, ontzettend mooi bedrijf. En ook een ontzettend leuke plek.
Ja. Ja. En als je nou daarnaar kijkt, en je hebt natuurlijk je ervaring in de merken. Nike, Adidas, dan de warenhuizen. Als je kijkt naar die retailers of merkenlessen die je daar geleerd hebt. Wat kon je daar toepassen bij Beterbed? Zijn er dingen die je daar echt mijn voordeel mee gehad?
Nou,
ze hebben er niet voor niks uitgekozen.
Nee, nou uiteindelijk komt daar een heleboel samen. Hè. Dus wat je zag was dat Beterbed traditioneel nogal functioneel ingesteld was.
Okay,
dus bijvoorbeeld matrassen werden heel technisch aangeprezen. Mm-hmm. Boxsprings werden heel technisch aangeprezen.
Ja.
Terwijl
ja.
uiteindelijk oriënteren mensen zich vaak wel online al hè, over een stukje techniek. En gaat het uiteindelijk om de belevingswereld van die klant en het smaakgevoel. En is het comfort wat daarbij hoort uiteindelijk een resultante.
Ja.
Dus we hebben daar natuurlijk ook vanuit het concept en de winkelbeleving en het verkoopgesprek en een heleboel, dus ook de Net Promoter Score, dus die klantvriendelijkheid naar een heel hoog niveau getrokken.
Ja.
Een heleboel van mijn eerdere retail lessen samengebracht in één formule. En ja, dat is ontzettend positief geweest. En ja, het is ook nog steeds een merk wat gewoon staat in de markt.
Want als je kijkt naar Beter Bed, welke positie heeft het opzicht van collega's? Hoe zou je dat omschrijven?
Bedoel je de marktpositie? Ja, ja. Volgens mij is Beter Bed marktleider op het gebied.
En qua assortiment met name? Hoe onderscheidt Beter Bed zich van anderen?
Nou ja, ik denk dat je bij Beter Bed kwalitatief een goed bed koopt. Ja. Maar dat je daar niet de fratsen van een hoger gepositioneerd merk voor betaalt als consument.
Dat zeg je netjes. Ja. Ja. Oké, helder. Hey, en dat heb je 3,5 jaar gedaan.
Ja.
En toen belde alleen Bakker?
Ja, toen... Ja, dat is een beetje de rode draad.
Ja.
Ja. Ja, nee, toen werd ik gebeld over Leen Bakker. Ja. Ja.
Door
Gerard, Gerard Noorderman. Ja,
oké. En of je CEO wilde worden? Want je was bij Beter Bed, was je uiteindelijk dan algemeen directeur. Dus voor jou was het een oversteken naar Leen Bakker.
Ja.
En wat trok je in deze functie aan?
Nou, kijk, voor mij is Leen Bakker een beetje een mini-woonwarenhuis.
Ja, het komt het toch een beetje samen.
Ja, het komt helemaal samen. Ja. Ik vind het een ontzettend mooi merk met een ongelooflijke heritage in Nederland. Hè. Ja. Dus het ruim 100 jaar oud en nog steeds heel erg relevant.
Ja,
dat is een ontzettend, ontzettend mooi bedrijf. Het is ook gewoon leuk om voor gevraagd te worden.
Mm-hmm.
Hè? Ik bedoel,
Ja, dat snap ik wel. Hey, maar wat was... je komt er niet voor niks. Je hebt duidelijk wel een opdracht meegekregen, neem ik aan, toen je begon.
Zeker, ja. Ja.
Want het was net uit het Blokker Holding weg. Het was gekocht door Gilde.
Ja, het was net uit bij Blokker Holding weg. Het bedrijf kon wel weer wat tender love and care gebruiken. Hè, in de zin van, bij Blokker Holding was het natuurlijk onderdeel van een grote formule. En daar een klein schakeltje in.
Ja.
En het was ook fijn dat er weer even 100% focus op Leen Bakker kwam.
Okay.
En we moesten natuurlijk ook loskomen van Blokker Holding. Dus ons platform moest geïnsourced worden. De IT-services moesten weer op eigen benen
Dat zat bij Nextel staan. Natuurlijk.
Ja, het zat allemaal in die centrale organisatie. Ja. Dus wat dat betreft hadden we daar best een hoop te doen.
Ja.
En je merkte ook wel dat er... weer behoefte was aan een duidelijke koers. Even zeg maar die doorontwikkeling van het roze concept, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Dus het label veranderde van rood, wit, blauw naar roze. Nou, daar was ook alweer een soort van nieuwe impuls nodig.
Ja.
Dus we zijn ook hier op een heleboel fronten aan de gang gegaan. Assortimenten verbeterd, mm-hmm. maatwerkpropositie verder uitgebouwd, e-commerce propositie extra en nieuw leven ingeblazen. We hebben sinds kort ook een plaza functionaliteit.
Okay.
Niet zozeer omdat we bol.com willen zijn, maar omdat we daarmee een heleboel assortimenten kunnen aanbieden in de breedte die we dan niet
in de winkel hebben.
Precies, maar ook niet zelf hoeven aan te kopen en geen expertise in hoeven op te bouwen.
Ja.
Dus dat was gewoon lag een hele mooie uitdaging. En met name ook de menskant. Ik denk dat dat een hele belangrijke was. Weer even iedereen het gevoel geven dat we met elkaar dit bedrijf zijn. En dat we mooie dingen in het verschiet liggen. Mm. En weer een stukje vertrouwen teruggeven. Ik denk dat dat uiteindelijk misschien wel de belangrijkste opdracht was.
Ja, want in ons jubileumnummer vorig jaar, toen wij 15 jaar bestonden, toen hadden we een groot interview met jou.
Ja.
En toen zei je eigenlijk twee dingen van de cultuur wil ik veranderen en de omzet moet verdubbelen.
Ja.
Nou, dat is nogal wat.
Ja, ja.
Maar wat was er mis met die cultuur toen jij binnenkwam?
Nou, het was wat afstandelijk.
Ja.
Hè? Dus er was wat weinig interactie, het was weinig transparant. Mensen werden slecht meegenomen op reis. En ik denk dat anno nu, is dat gewoon heel erg belangrijk. Ik denk dat corona ons dat ook nog eens een keer extra duidelijk heeft gemaakt. Maar dat je gewoon door korte lijnen te hebben, benaderbaar te zijn, transparant bent, communiceert met mensen, dat uiteindelijk ook een enorme extra schwung geeft aan je bedrijf.
Dan kwam het ook een beetje omdat het uit de toch wel kwakkelende blokholding kwam? Dat het te weinig aandacht had gekregen?
Of? Ja, ik denk dat aandacht daarin zeker een rol heeft gespeeld. En ik kan me ook voorstellen als de problemen elders groter zijn, dat daar de aandacht ook naartoe gaat. Ja. Want zo werkt het natuurlijk uiteindelijk toch.
Dat was daar wel het geval.
Dat
mij.
Was, ja, ja.
En je zei toen ook van, ik wil het ondernemerschap terugbrengen in de organisatie.
Ja.
Hoe heb je dat gerealiseerd?
Nou ja, het is natuurlijk ontzettend fijn als je vanuit een holdinggelaagdheid, ook als het om besluitvorming gaat, direct kan schakelen met je aandeelhouder. Dus je kan veel sneller grote stappen maken. En dat heeft uiteindelijk het hele bedrijf natuurlijk geen windeieren gelegd.
Nee. Helder. Hey, maar toen je begon, toen halveerde je ook meteen de directie. Las ik op Retail News.
Ja, nou dat...
Dat was een beetje overkill aan mensen.
Nou, ik denk dat het belangrijk was dat er zat een directieteam van 4 man. En we wilden natuurlijk zo snel mogelijk de organisatie heel erg goed leren kennen.
Ja.
En we zijn denk ik ook gewoon met onze poten in de modder gaan staan. Ja. En dat helpt als je dan een aantal portefeuilles onder een paar mensen verdeelt. Ja. En daar goed dicht op kan zitten.
Ja. Ja. En een deel van de portefeuilles heb je ook zelf in je...
Zeker.
Naar je toegetrokken.
Inkoop.
Kijk.
E-commerce.
Ja, ja, ja.
HR.
Kijk.
Dat zal je niet verbazen.
Nee. Komt alles weer samen.
Precies.
Hey, die andere ambitie was om je omzet te verdubbelen.
Ja.
Hoeveel tijd heb je zelf daarvoor gegeven of de organisatie?
Nou, we hebben daar bewust geen tijdslijnen aan gehangen in dat interview. En dat heeft alles te maken met dat je natuurlijk nooit weet hoe de markt zich ontwikkelt.
Mm-hmm.
Dat zien we natuurlijk in de afgelopen maanden ook.
Ja.
Maar ik durf wel te zeggen dat wij, het 3-jaren-plan dat we destijds neergelegd hebben, dat wij keurig op schema lopen.
Okay.
En misschien zelfs wel iets daaraan voorbij. En dat we zowel onze dienstenpropositie als onze maatwerkpropositie, als onze e-commerce strategie, als onze assortimentsoptimalisatie, in lijn hebben met wat we waar we hadden willen zijn.
Maar dat is eigenlijk dus groei. Eigenlijk autonome groei op basis van wat je hebt. Maar wilde je ook meer vestigingen? Of was dat niet middel om te groeien?
Op dit moment zijn we best heel blij met onze winkelportefeuille.
Ja.
We zien gewoon nog heel veel ruimte om in Nederland en in België te groeien binnen de bestaande winkelportefeuille en met onze omnichannel propositie. Ja.
En Leen Bakker is dus in 2017 door Gilde equity management gekocht van Blokker Holding.
Ja.
Hoe is dat om onderdeel te zijn van een investeringsmaatschappij? Hoe ervaar je dat? Want daar zijn nog wel wisselende meningen over in het algemeen. Hoe ervaar jij dat?
Ja, ik vind het heel fijn, hè, wat ik al aangaf. Het is snel schakelen.
Ja.
We hebben een soort...
Echt een Nederlands fonds, hè? Nederlands bedrijf.
Echt Nederlands fonds. Ja. We hebben wel ook echt het mandaat om er iets van te maken met dit bedrijf. En we hebben gewoon nog een ontzettende mooie partner die met ons meedenkt als het nodig is. Dus ik vind het heel positief.
Ja,
ja.
Mooi. En je hebt in ons interview ook gezegd van, dat discount is wel heel belangrijk. Hè? We willen gewoon dat discount karakter wel handhaven. Aan de andere kant zit je heel erg op service.
Ja.
Hoe kun je dat combineren? Is dat ook business-wise goed te combineren?
Nou ja, dat moet je doen en dan moet je daar heel scherp in blijven als organisatie. Hè? Dus kijk, als de klant een dienst van je vraagt, dan moet je hem bieden.
Ja.
Dus we zien eigenlijk dat er een groep klanten is die een heleboel niet meer zelf wil of niet meer zelf kan. En dat gaat van vloeren leggen tot gordijnen ophangen.
Tot de jongere generatie.
Ja, dat is best een. Ja, precies. En dan wil je natuurlijk nog steeds dat hele actuele assortiment bieden.
Ja.
Maar als je daarmee die klant verliest omdat je de dienst niet aanbiedt, dan moet je met elkaar gaan nadenken over of de dienst en het product niet langzaam hetzelfde ding aan het worden is. Ja, ja, ja. En dat je dan binnen je eigen positionering ervoor zorgt dat je ook daarin je prijzen scherp houdt. Mm. En zorg dat die klant dat nog steeds bij jou kan kopen.
En die diensten die zijn dan betaald? Of is het een service?
Ja, echt... de diensten zijn betaald. Ja, dus het is een keuze. En je kan ervoor kiezen om het wel of om het niet te doen. Helder. En we zijn recent natuurlijk begonnen met het zelf leveren van meubels. Ja, en we gaan nu ook onderzoeken in hoeverre we ook daar een stukje montage aan toe kunnen voegen. Ja. We hebben ook... dingen als een stalen service, maar dat is natuurlijk een heel, heel simpel voorbeeld. En bij Quantum zijn we natuurlijk behoorlijk onderweg met onze eigen montagedienst op raam en vloer.
Ja, Quantum, dat is een goede brug.
Ja, goede brug.
Ja, want je denkt, wanneer begint hij nou over Quantum? Ja, en vorige maand werd jij eindverantwoordelijk voor Quantum naast Lijn Bakker.
Ja, ja.
Dat is een heavy job.
Ja, een ontzettend mooie baan.
Want Quantum was al langer onderdeel van Gilde.
Ja.
Hoe ga je dat combineren?
Nou ja, kijk, allereerst is het natuurlijk ontzettend een mooie eer dat ik gevraagd ben voor deze rol.
Dat snap ik. Ja.
En kijk, het blijven natuurlijk twee separate bedrijven. Ja, ja. Want voor de consument is Quantum echt iets anders dan voor Lijn Bakker.
Ja.
En dat willen we ook graag zo houden. En dat wij natuurlijk synergie onderzoeken en dat we bijvoorbeeld platformtechnologie delen of configuratoren en dat soort slimmigheden.
Ja.
Ja, dat is waar we nu als directieteam ons op bezinnen.
Ja, in een interview over deze stap zei jij tegen Rietel Trends van de kracht van beide merken is mooi in balans. Ja, Quantum sterk in vloeren, raam en wanddecoratie en Lijn Bakker groot in meubels en slapen.
Ja.
Dus het assortiment is ook erg complementair. Is dat ook met de consumenten het geval? Zijn het dezelfde consumenten of zijn het hele andere klanten?
Nou, er zit een gedeelde overlap. Hè? Dus je ziet dat er een gedeelte van de klant hetzelfde is. Maar we werken binnen Lijn Bakker en Quantum met het BSR-model.
Ja.
Waar eigenlijk we de markt op stijlgroepen inzichtelijk maken.
Kun je dat uitleggen, BSR-model?
Ja, ik dacht al dat je dat zou gaan vragen. Ja. Het is een analyse.
Globaal.
Ja, het is een analysemodel wat feitelijk de markt in kleuren indeelt. Ja. In persoonskenmerken en stijlgroepen. En wij focussen ons dan binnen die stijlgroepen op een aantal voor de hand liggende.
Mm-hmm.
En dat doet Quantum ook. En daar zie je dus ook dat we een gedeelte niet overlappend hebben.
Ja.
En dat heeft alles te maken met het feit dat Quantum zich op een aantal andere stijlgroepen focust dan Lijn Bakker.
Ja. Maar het feit is wel dat veel Lijn Bakkers en Quantums naast elkaar zitten al. Of vrij dicht bij elkaar zitten, hetzelfde gebied.
Ja.
Ja.
En dat werkt heel erg goed.
Ja, ja. Snap ik. Ja. Hey, en over die winkelsformules. Hè? Je zegt van, het ging met name dan over Lijn Bakker. Hè? Bij elke verandering zeg je van, lopen wij niet echt voorop. Maar we willen wel graag... het scherp volgen en de goede elementen eruit halen. Kun je daar voorbeeld van geven?
Ja, bijvoorbeeld... we hebben configuratoren, zowel online... maar die gebruiken we bijvoorbeeld ook in onze winkels.
Ja.
Dus in ons nieuwe concept zie je bijvoorbeeld... dat wij met veel minder assortiment op de vloer staan... maar dat we door middel van een tablet-assisted sale... zeg maar banken en de breedte van ons assortiment... aan klanten kunnen laten zien...
Okay.
Waren wij de eerste in de markt die daarmee kwam?
Nee.
Willen we daar de eerste in de markt mee zijn? Nee.
Dat verwacht men ook niet, denk ik.
Precies. Maar op het moment dat het voor ons werkt... en op het moment dat we daar de klant mee kunnen servicen... op het moment dat we daar ons winkelconcept mee kunnen actualiseren... dan stappen we natuurlijk in. Ja.
En ga je dat dan nu in beide winkels doorvoeren? Dus wel alleen bakken als Quantum? Of zijn dat echt twee verschillende werelden? Of ga je daar echt wel dingen combineren?
Nou kijk, alles wat een best practice kent bij de een... wordt natuurlijk getoetst bij de ander.
Ja.
Maar we willen natuurlijk wel ons blijven onderscheiden binnen de formules. Dus het moet er geen eenheidsworst gaan worden.
Nee, snap ik. En zo is Quantum bijvoorbeeld... laatst ook een artikel, een post geleden al een artikel over... heel erg bezig met maatwerken voor de klanten. Maatwerk, dus mensen op een gegeven moment... behang op maat laten produceren. Hè, met printjes vergroten, verkleinen, afhankelijk van de ruimte. Is dat iets wat steeds belangrijker wordt, maatwerk leveren aan klanten?
Ja, maatwerk is extreem belangrijk. Hè, je ziet dat, dat de klant daar ook gewoon behoefte naar heeft. En je ziet ook dat personaliseren sowieso een ding is, mm-hmm, onder consumenten. Ja, dat is niet iets van de laatste tijd, nee, trouwens. Dat zien we eigenlijk al jaren. En daarin is maatwerk aanbieden, dat is absoluut binnen de kern van Quantum en Leenbakker een onderdeel van het concept. Ja. Ja.
En is dat dan ook hoger geprijsd of is dat een service element? Of...
Nou, kijk, je moet dan ook benchmarken qua prijs binnen maatwerk. Ja. Hè? Dus als je je maatwerkpropositie van Quantum benchmarkt met de andere maatwerkaanbieders, zijn we ook daar de discounter die zorgt dat we scherp op de prijs zitten.
Ja. Oké. Hey, en begin deze maand kwam een mooi bericht binnen dat jullie met een eigen bezorgservice zijn begonnen.
Ja.
The Last Smile.
Ja.
Creatief bedacht.
Ja.
Ik hoop mensen daarna ook nog smilen. Maar,
ja, zeker. En die blijven ook smilen als ze natuurlijk op al die mooie Leenbakker en Quantum productjes
Maar wat is daar de achterliggende reden van?
Nou, kijk, weet je, wij willen daarin de klant bedienen zoals we dat vanuit ons merk belangrijk vinden. Ja. En op het moment dat je met een externe bezorgservice werkt, dan merk je toch dat dat niet altijd aanhaakt op hoe je dat zelf het liefste zou willen zien. Ja. Dus wat dat betreft hadden wij iets andere kwaliteitseisen. En,
kreeg je echt klachten over van klanten?
Nou ja, we meten dat door middel van de NPS. En we zagen daar wel teleurstellende resultaten. En je moet je voorstellen, als jij gordijnen koopt of een bank of een bed, dat doe je niet elke dag.
Nee.
Er zijn ook mensen die daar een tijd voor sparen. Ja, en als dan dat laatste klantcontact, namelijk het moment dat we dat product bij jou komen brengen, een contact is wat bij jou een negatieve connotatie achterlaat, dan hebben wij dat hele voortraject met dat fijne verkoopgesprek en al die andere contactmomenten die daarop volgden, bijna voor niets gedaan, want dit is wat blijft hangen.
Ja.
En dat vonden we ontzettend belangrijk om op te lossen.
Een beetje gekeken naar Coolblue, die dat vol verve doet?
Ja, maar ik moet je zeggen dat ik heb ook wel eens bij andere werkgevers gewerkt extreem goed in waren, Marcel. Okay, ja, dan mag jij raden wie. Ja. Maar maar natuurlijk kijken we daarin ook naar anderen.
Ja.
En we benchmarken daarin ook, in de zin van, wat zou die NPS dan moeten zijn en hoe ziet die er dan van ons
maar
uit?
Maar dat vraagt wel een forse investering. Je moet één keer je eigen wagenpark en je eigen logistieke mensen aan de gang.
Zeker, ja. Aan de andere kant kunnen wij het efficiënter zelf.
Ja.
Dus het levert ook weer wat op. Ja. En als je ook kijkt naar dat je de eerste keer goed levert aan die klant, in plaats van dat je nog een keer terug moet en alle retouren in je keten en al dat soort dingen, loont het om daar zelf mee aan de slag te gaan.
En volgens mij zit ook een beetje ingegeven door jullie verwachte groei online. Dat er steeds meer ook grotere producten online gekocht worden, die toch ook uiteindelijk geleverd moeten worden.
Ja, ja. Ja, en dan kan onze klant natuurlijk er nog steeds voor kiezen om zijn online order in de winkels op te halen. Hè?
Ja.
Die keuze bieden we. Maar natuurlijk is onze e-commerce strategie daar ook onderdeel van.
Ja. 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 Krijgt Quantum dan ook deze dienst of zo'n dienst? Of is het alleen Leenbakker?
Nou, uiteindelijk zitten we bij beide zijn we een expertise op diensten aan het opbouwen.
Ja.
Die we uiteindelijk ook bij beide labels willen aanbieden. Okay. Ja.
Hey, en als het dan zelf moet ophalen, nou, de Leenbakkers zitten allemaal buiten de centra met grote parkeerplaatsen voor de deur.
Ja.
Quantum ook, maar Quantum geeft toch een beetje nu de indruk dat langzamerhand ook wat meer richting de stad weer gaan.
Ja, ja.
Hoe zie je dat?
Nou ja, kijk, Quantum en Leenbakker hebben daarin een ander assortiment, hè. Bij Leenbakker vinden we het fijn dat we, als je een groot meubel op komt halen en er niet voor kiest om die te laten bezorgen, dat je dan ook geen parkeerkosten hebt. Mm. En dat je je auto gewoon op de boulevard neer kan zetten en die bank in je aanhangwagen kan stoppen. Quantum daarentegen heeft al een tijdje nagedacht over een stadsconcept.
Ja.
En ik denk dat dat ook veel beter bij het merk Quantum past dan bij het merk Leenbakker.
Okay.
Ja.
Right. En Leen Bakker met bijvoorbeeld alleen accessoires in het centra, zie je dat dan als een mogelijkheid of is dat ook niet aan de orde?
Nee, dat zou niet nu mijn primaire keuze zijn. Nee. Helder.
En internationaal, jullie zijn zowel met Quantum als Leen Bakker ook volop actief in België.
Ja.
Hoe gaat dat in verhouding tot Nederland?
Nou kijk, de uitdaging in België is altijd iets groter dan in Nederland. Ja. Het heeft alles te maken met je merkbekendheid. Het is ook een tweetalig land, hè, dus je ziet ook dat...
Zie je daar zowel in het Franstalig als Nederlandstalig deel?
Ja, Leen Bakker wel. Quantum zit alleen in het Nederlandse deel. Maar dus uiteindelijk zijn we natuurlijk ook hard bezig om daar de formule sterk en stevig neer te zetten.
Ja.
Maar weet je, uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon extreem belangrijk dat we onze thuismarkt goed controleren en begrijpen en uitbouwen. Dus het is voor ons altijd twee landen met dezelfde focus proberen groot en op niveau te krijgen. Waarbij we in België wel gewoon tegen een iets lagere merkbekendheid aan...
Heb je daar ook Belgisch management op zitten of doen jullie dat allemaal vanuit Nederland?
Ja, Belgisch team op zitten.
Oké, okay. Ja. Hey, en dan even door naar de markt in het algemeen. Dus natuurlijk jarenlang is de woonmarkt een vrij traditionele, stabiele, beetje saaie markt geweest. De laatste jaren zijn er veel nieuwe spelers bijgekomen, vooral online. Ik noem bijvoorbeeld een Made.com, die natuurlijk zowel online als ook fysiek actief is. Hoe gaan jullie om met dat veranderende speelveld?
Kijk, uiteindelijk is er voor ons één echte grote concurrent en dat is IKEA. Hè? Dat is natuurlijk...
Dat verbaast me
niet. Nee, die houden we natuurlijk goed in de gaten.
Ja.
Natuurlijk een wereldwijde speler. Wij proberen daar natuurlijk vaak het lokale antwoord op te geven.
Ja.
En als we naar nieuwe spelers kijken, dan zijn dat ook vaak een beetje, ik noem dat boeren slim, hè? Dat heb ik wel eens eerder ook gezegd.
Jij zei toen dat je de traditionele woonbranche niet zo boeren slim vond.
Precies, waarmee ik dus zeg dat de nieuwkomers daarin wat boeren slimmer zijn.
En
ik vind het dus knap hoe de nieuwkomers zich daarin verpakken. Hè?
Ja,
dus,
ja.
Want als ik het helemaal plat sla, dan doen sommige van deze aanbieders wat wij ook doen.
Ja.
Hè? Namelijk een maatwerk aanbod bieden, maar dan heel mooi verpakt.
Ja, net als Picnic eigenlijk de SSW-wagen vervangt.
Precies, ja. En wij kijken daarnaar en wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat wij daarin ook nog een mooi winkelportefeuille hebben, een dienstenaanbod en naast ons maatwerk ook gewoon een omnichannel propositie.
Ja.
Maar we houden uiteindelijk natuurlijk de hele markt goed in de gaten. Ja.
Ja. En dan even door naar e-commerce.
Ja.
Daar groeien jullie hard. Vorig jaar meldde je dat Leen Bakker al 20% van de omzet online haalde.
Ja.
Is dat nog steeds zo? Is het gegroeid door corona wellicht?
Ja, nee, dat is absoluut, absoluut gegroeid. We gaan,
dat is echt fors.
We gaan dit jaar ruim door de 100 miljoen qua omzet. En dat vraagt natuurlijk ook wel wat van je organisatie.
Ja.
En we hebben natuurlijk zeker ook in het begin van de coronamaatregelen zagen we natuurlijk ook een enorme vlucht binnen e-commerce.
Ja.
En in België was dat uiteindelijk ook noodzakelijk, omdat we daar 60 winkels moesten sluiten.
Ja.
En wat we zagen was dat onze webwinkel in ieder geval nog 50% van onze omzet wist te realiseren.
In dus, België of in Nederland?
In België.
Wauw.
Dus dan, dus dat was voor ons een hele belangrijke lifeline in België.
Ja.
Want
ja.
Weet je, het was natuurlijk heel erg onduidelijk op dat moment hoe lang de lockdown in België zou duren, wanneer je weer open kon, et cetera, et cetera. Ja.
Maar die 20% was vorig jaar, dus dat groeit nog door naar een hoger percentage.
Zeker, ja, dat groeit stevig door. Ja.
Oké, spannend. Waar denk je op uit te komen?
Ja, dat is lastig. Kijk, dat verschilt ook heel erg per segment. Hè? Dus er zijn segmenten die al naar de 30-40% markt omzetaandeel toebewegen. Dus dat ik laat dat even in het midden, maar...
Het is al fors.
Het is fors, ja.
En bij Quantum ligt dat een stuk lager, volgens mij. Of gaat dat ook hard nu?
Nou, bij Quantum gaat het nu ook hard. Daar lag het wel iets lager.
Ja.
Maar ook hier zie je dat corona een soort van versnelling brengt. Die we natuurlijk begin dit jaar allemaal niet hadden voorzien. En ook daar dan zien we dat een enorme vlucht nemen.
Ja.
En het mooie daaraan is natuurlijk ook dat we ook een stuk kennis kunnen delen. Hè? Dus dat we van zowel Leenbakker en Quantum uit enorm kunnen versnellen, doordat we van elkaar kunnen leren.
Ja. De online activiteiten zijn natuurlijk overgenomen vanuit de blokkenholding. Dat was centraal. Nu hebben jullie het zelf. Je zei daarover ooit van dat was heel erg transactiegericht, heel erg productgericht.
Ja.
We willen inspirerend zijn, onderdeel van de klantreis online. Hoe heb je dat kunnen realiseren?
Daar doen we iedere keer stapjes inzetten. Hè? Ja. Dus als je me vraagt van goh, waar heb je nu het meest op ingezet, dan denk ik dat het doorontwikkelen van onze configurator is. Ja. Dat het
dat mensen echt alles zelf samen kunnen stellen.
Ja, en maar ook in die configurator verbeteringen aanbrengen. Hè?
Okay.
Zodat die klantervaring daarin beter wordt.
Ja.
We weten ook uit onderzoek dat 80-85% van onze klanten online zich georiënteerd heeft, vaak ook de configurator gebruikt heeft.
Ja.
Dus daar zit voor ons heel veel ontwikkeling in.
En je zei ook ergens van nu focussen steeds meer op data. Je hebt natuurlijk ook steeds meer data.
Zeker.
En dat je echt online ook maatwerk kan aanbieden aan klant of prospects.
Absoluut.
Dat doe je nu al? Of is dat toekomstmuziek?
Nee, wij kunnen natuurlijk iedere klant kan bij ons een maatwerkoplossing kiezen.
Ja.
We willen dat uiteindelijk natuurlijk veel meer nog gaan toespitsen op die klant. Hè?
Ja.
Dus,
okay.
En daar zijn we nog wel mee bezig, hoor.
Ja.
Dat vraagt soms ook een wat langere adem.
Ja, snap ik. Hey, en dan Debbie Klein als manager van zo'n groot bedrijf. Als je naar jezelf kijkt of naar je team, hoe zou jij dan jouw vorm van leidinggeven willen omschrijven?
Ik denk dat wij een heel betrokken, benaderbaar directieteam zijn. Hè?
Ja.
Transparant. Ik denk dat we ook echt proberen de dialoog aan te gaan met onze medewerkers, met onze teams. We zetten daar ook tools op in. Hè. We hebben Workplace, waarin we eigenlijk wekelijks updates geven. Mm-hmm. Maandelijks de omzetcijfers delen. Dagelijks eigenlijk monitoren en volgen hoe het in de winkels gaat. En ontzettende leuke content ook vanuit onze medewerkers wordt aangeleverd. Dus ik denk dat het modern leiderschapsteam gewoon heel erg dicht op de organisatie zit en heel toegankelijk is. En dat is ook wel een beetje zoals ik zelf ben.
Mooi.
Ja.
Hey, en aan medewerkerskant, wat doen jullie met opleidingen? Hoe hou je mensen vast en gemotiveerd?
Nou, we doen best een hoop, hoor. Er zijn een hele hoop trainingen. Hè? Dus bijvoorbeeld op dat BSR-model. Hè? Dus dat je ook die klant beter kan begrijpen. Mm-hmm. En zijn smaakgevoel. Leiderschapstrainingen, verkooptrainingen. Dus we investeren in onze mensen. Maar investeren ook in systemen om het voor onze mensen leuker en beter te maken.
Ja,
hè?
Ja,
dus
dus
soms ook dingen die niemand ziet. Maar als je gewoon heel makkelijk je vakantiedagen kan registreren of kan opvragen hoe het ervoor staat qua vakantiesaldo, dat is ook al prettig als medewerker.
Ja,
dus ook daar kijken we naar.
Ja. Hey, dan een onderwerp wat eigenlijk elke podcast terugkomt. Toch even aanstippen. Het MVO, hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Is een hot issue binnen retail. Als je het hebt over circulariteit, milieu, productie. Zijn dat onderwerpen waar jullie mee bezig zijn? Of hoe ga je ermee om?
Nou, dat heeft natuurlijk ook onze aandacht.
Ja.
Hè? Ik bedoel, we zijn daar wel bescheiden in. Dus het is zeg maar niet het speerpunt van onze positionering. Maar wij vinden wel dat we dat moeten doen. Dus wij doen een heleboel. Dat roepen we niet. Dat roepen we niet van de daken, is de uitdrukking, geloof ik. Maar dus we hebben een CO2-neutraal kantoor. Er liggen hier op het DC zonnepanelen.
Ja.
We zijn bezig met een circulair beddengoedconcept. Heel veel van onze producten zijn gemaakt van gerecyclede meubelstoffen. Voor ons is natuurlijk wel altijd de balans zoeken tussen het wel ook onze klanten altijd mogelijk maken van hun huis een thuis te maken door producten aan te bieden die bij hun portemonnee passen. Ja. Dus op het moment dat circulariteit een heel hoog prijskaartje kent, ja, dan moeten wij daar soms een andere keuze in maken. Ja. Maar overal waar we kunnen, doen wij absoluut mee. Want wij leven ook op deze planeet. Hè? Ja. Dus het is voor ons en onze medewerkers net zo belangrijk.
Helder, ja. Hey, en nog even, we hebben al een aantal dingen over corona gehad. We hebben natuurlijk de eerste lockdown gehad, waarbij België echt dicht ging. Nederland zijn jullie opgebleven?
Ja, ja. Ja.
Hoe gaat dat nu? Want nu is het allemaal weer eigenlijk de tweede golf aan de gang. Hoe kijk je daar nu tegenaan?
Nou, kijk, het mooie aan retail is dat het natuurlijk extreem dynamisch is. En dat je je als retailer consequent moet aanpassen. Dus dat hebben we de afgelopen tijd ook moeten doen. Ja. En ook het aanpassingsvermogen van onze medewerkers is daarin gewoon ongelooflijk groot gebleken. Ja. Dus we volgen natuurlijk de overheidsmaatregelen nauwgezet. En we zorgen er ook voor dat we die opvolgen met elkaar. Ja. Dus dat we dat ook handhaven. En ja, weet je, uiteindelijk gaat het erom om goed te communiceren met je mensen, goed te communiceren met je klanten. Ik gaf je net al even aan van, joh, we zijn best heel transparant en benaderbaar als directie. Dus eigenlijk past dit ook wel bij ons. Ja. Want het betekent gewoon dat je je contact houdt, dialoog aangaat en op die manier zorgt dat je meebeweegt in alle aanpassingen die van je gevraagd worden.
Ja, helder. En volgens mij zit je ook in een branche, zowel met Limbak als met Quantum, waar deze tijd jullie geen windeieren legt.
Nee, je ziet dat het domein thuis inderdaad een stuk belangrijker geworden is voor veel mensen. De mensen het ook weer gezellig maken thuis en ook minder geld uitgeven aan vakanties of etentjes of de kapper of nieuwe kleding. Maar wel geld uitgeven aan het huis. Maar je ziet natuurlijk ook wel een soort van verschuiving in behoeften. Dat is niet onbelangrijk. Dat we toch allemaal verwachten dat dat corona-effect niet helemaal weg ebt. En we dus meer thuiswerken. Ja. Dus je ziet ook meer thuiswerkplekken
dat
ontstaan.
Dat het ook structureel wordt.
Precies, dus dat er ook echt andere behoeften vanuit die klant ontstaat.
Hey, als we nou kijken naar de toekomst van de branche. Dus we hebben net al gezegd, het is heel lang heel traditioneel geweest. Er zijn nu veel nieuwkomers. Als je kijkt naar de woon- en slaapbranche over 5 jaar. Wat zie je dan voor toekomst? Met tussen fysiek en online bijvoorbeeld.
Ja, nou kijk, ik denk dat thuis sowieso belangrijker blijft en wordt. Hè? Daar hadden we het net even overal. En ik denk dat de klant nog meer beweegt naar do it for me, hè, in plaats van do it yourself. Okay, ik denk dat wel een trend is die blijft.
Waar jullie dan ook een dienstenrol in spelen.
Zeker, hè? En ik denk ook dat wij daarin goed geëquipeerd zijn. Ja. Hè? Dus dat wij...
Huur je dat trouwens weer in of zijn dat eigen mensen?
Zijn onze eigen mensen, okay. Onze eigen mensen, absoluut. Die ook in onze eigen auto's overal die mooie oranje en roze merken door Nederland verspreiden, zeg maar. Ja, ik denk wel dat zeg maar waar we een aantal jaar geleden zeg maar keken naar de e-commerce versus eigenlijk is het natuurlijk omnichannel, maar in ieder geval offline en online sales. Ik denk niet dat je het zo mag noemen, maar dat die versnelling wel dat wel sneller gaat dan we in eerste instantie gedacht hadden en dat corona daar ook wel mee te maken heeft. Ja. Maar ook daarin geldt dat wij daar eigenlijk wel op ingezet hadden. Ja. En ik denk het merendeel van de branchegenoten ook. Ja. Hè, bedoel,
Mooi. Dus je ziet de toekomst wel positief tegemoet.
Ja, zeker.
Hey, tot slot, hè, als jij nou kijkt naar breder dan jouw eigen markt, hè, zijn er dan retailers of ondernemers uit andere sectoren die jou weer inspireren, waar jij weer enthousiast van wordt? En wat je wellicht weer kan toepassen in je eigen werk?
Nou ja, ik vind jouw podcast altijd heel inspirerend, Marcel.
Nou, dus, kijk, dat is een mooi compliment in ieder geval.
Bedrijven als Lidl kijk ik naar. Dat vind ik interessant, maar ook een bedrijf als Decathlon.
Maar als je naar Lidl kijkt, wat zie je dan? Wat is dan wat jou opvalt?
Nou, voor mij is Lidl een beetje de value discounter van de supermarkt.
Oké, wat jullie willen zijn in de woonbranche.
Nou ja, je gaat er naartoe omdat de prijs goed is en de kwaliteit goed is. Ja. Maar je wordt ook ook steeds vaker verrast met een mooi hoogwaardig segment van goede wijnen of best geteste pesto's noem het maar op. Ja. Dus dat vind ik heel intrigerend. Ja.
Mooi. En je zei net Decathlon.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk fantastisch dat je in... want het is ook een beetje mijn achtergrond.
Komt bij de sport terug.
Ja, komt toch
rond.
Dat is wel heel mooi inderdaad. Nou ja, dat je dus in staat bent om binnen zo'n merkgedomineerde markt... zo'n fantastisch eigen merk neer te zetten. Maar ook op zoveel sportelementen.
Segmenten, ja.
Dus van inderdaad segmenten. Van wandelen tot hiking tot... Nou ja, dat is hetzelfde trouwens. Maar van kamperen tot... noem het maar op. Dat ongelooflijk.
Ja. Mooi. Ja. Hey, dankjewel.
Graag gedaan.
Deze wijze retaillessen van jou.
Ja.
Van merken naar warenhuizen, naar de woonbranche. Gaaf. Ik wil je hartelijk danken voor jouw medewerking aan onze Retailtrends podcast. Aan alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retailtrends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dank jullie wel.